Dit is de boeddhistische omroep met Reflecties, een wekelijks radiomagazin op de zaterdagavond. Met vandaag de column van Jodeke Hermsen, een reportage over een straatretraite en een open brief van Thich Nhat Hanh over de mogelijke oorlog in Irak. Zen River is een zen-organisatie die op 22 maart een open huis organiseert ter gelegenheid van de opening van haar nieuwe onderkomen in Uithuizen. Aan de telefoon is nu Tenkai Koppens. Hij is de leider van Zen River. Dag meneer Koppens.
Ja.
Uw naam is Tenkai. Dat betekent dat u een zen-naam hebt gekregen.
Ja.
En bij welke gelegenheid? Kunt u iets vertellen over uw traject dat u afgelegd hebt?
Nou, ik ben, na verschillende omzwervingen, onder andere in Frankrijk en Engeland, in de Verenigde Staten terechtgekomen. En heb daar Maizumi Roshi leren kennen. Dat is een van de grote pioniers, zeg maar, van de hedendaagse zenbeweging, zou je kunnen zeggen. Die dus zen vanuit Japan naar het Westen heeft gebracht.
En dat is een Japanse zenmonnik.
Dat is een Japanse leraar, ja. Dat is een Japanse en die is helaas overleden. Maar ik ben vooral verder gegaan daarna een van zijn opvolgers, Genpo Roshi. En dat is eigenlijk mijn leraar geworden. En ik heb hem gevolgd, eerst in de Verenigde Staten en ook nog op andere plekken. Hij heeft nogal veel rondgereisd en een hele internationale groep opgebouwd die met hem traint.
En toen bent u gewijd?
Ja, op een gegeven moment ben ik tot monnik gewijd, zo heet dat dan. En dat is in 88 gebeurd. En ik ben tot 2000 in de Verenigde Staten gebleven. Op verschillende plaatsen wel. Dus de laatste 7 jaar was dat in Salt Lake City. Waar we dus een trainingscentrum hadden.
Tussen de mormonen.
Ja, inderdaad. Ja. En daarna ben ik nog een half jaar naar Japan gegaan om daar te trainen. En ik ben dus nu zo'n 2,5 jaar weer terug in Nederland. En we zijn dus nu hier hard bezig om een zencentrum neer te zetten.
Nou, sterker nog, u gaat het 22 maart openen.
Ja, precies.
In Uithuizen.
In Uithuizen, ja.
En ik neem aan dat u daar wilt uitdragen wat u van uw leermeester hebt geleerd?
Nou, het is dus zen-training. Het is dus de overdracht van wat we de boeddhistische termen de dharma noemen. Mm-hmm. En dan binnen de zen-traditie. En een beetje het bijzondere misschien toch is, als ik dat mag zeggen, het feit dat in onze traditie we eigenlijk twee scholen van zen combineren. Zowel de zogenaamde Soto als de Rinzai-school. En dat komt omdat de leraar van mijn leraar, dus Maizumi Roshi, erfgenaam was van eigenlijk van beide scholen, van beide tradities. En dat betekent dat wij nogal een breed programma van hebben, waar we dus verschillende trainingsmethoden kunnen aanwenden voor de studenten.
En als ik mij als student kom melden bij u in Uithuizen, wat kan ik dan bij u verwachten? Wat kan ik doen?
Nou, we hebben dus een doorlopend programma hier. Je kan hier allerlei dingen doen. Mensen zijn hier eigenlijk nagenoeg altijd welkom. We hebben specifieke trainingsweken wel, waar mensen zich dus voor inschrijven. Trainingsweken, zelfs trainingsmaanden. We hebben ook weekends, we hebben introductie.
En training in de wat?
Nou, dat is dus voornamelijk meditatie. Uh-huh. Maar dat wordt eigenlijk uitgebreid door de hele dag. In zen doen we veel aan zittende meditatie of zazen. Maar het is dus de bedoeling dat die aandacht die men kan opbouwen tijdens de meditatie, dat is zich ook uitspreidt over de hele dag. Dus er zijn allerlei activiteiten door de dag heen die daarbij behulpzaam kunnen zijn.
En denkt u dat mensen naar Uithuizen komen? Kunnen ze u vinden daar?
Ja, nou, dat gebeurt dus al.
Want u bestond al.
Ja, en we zijn wel, moet ik zeggen, nu het eerste centrum binnen onze school dat een, wat we noemen, een residentieel trainingscentrum is. Tot nu toe hebben we, als mijn leraar hier kwam en ook als ik zelf hier trainingen deed in Nederland, was dat meestal in gehuurde ruimtes. En wat we nu dus, dat is dus het bijzondere hieraan, dat we nu een eigen en vast trainingscentrum hebben waar we eigenlijk een doorlopend programma kunnen aanbieden. En we hebben dus eigenlijk al een vrij grote groep mensen en ja, we zitten nu in Uithuizen hier in Groningen en we krijgen ook al veel aanloop van de mensen hier uit de regio.
U hebt vast ook een website.
Ja, we hebben een website. Dat is dus www.zenriver.nl.
Ik neem aan dat daar meer staat over uw activiteiten.
Ja, er is een uitgebreide website waar alles op staat. En het programma en zo en de achtergronden en hoe dat je hier kan komen. Hè? Dus routebeschrijving en dergelijke.
En uzelf, wat is uw rol in het centrum?
Nou ja, ik leid dus dit centrum en ik geef dus hier natuurlijk les in meditatie. En dat is voor een deel groepsgewijs. We hebben veel groepsgerichte activiteiten, maar er is ook veel ruimte voor persoonlijke begeleiding.
Ja, en u bent de enige leraar of hebt u ook
nog... Ja, op dit moment ben ik hier de enige leraar, ja.
Maar u gaat wel nieuwe opleiden?
Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, dat is nou eigenlijk mijn taak, sinds ik dus... de dharma-overdracht, zoals we dat noemen, van mijn leraar heb gekregen, is het mijn taak dus om dat verder uit te dragen. En om dus ook mensen te vinden die daar dan in kunnen gaan begeleiden zelf.
Die het stokje doorgeven.
Ja, precies.
Op zaterdag 22 maart hebt u een opening.
Ja.
Wat gaat er gebeuren?
Nou, het is eigenlijk een soort open huis, want we hebben een eerste inwijding al gehad, maar toen was het eigenlijk nog niet helemaal aan kant. We hebben hard gewerkt om het nu zo klaar te krijgen dat we dus ook eigenlijk iedereen kunnen verwelkomen hier.
En gaat er ook iets gebeuren? Hebt u een programma?
Ja, er is een boeddhistische dienst, daar beginnen we mee. En verder kunnen mensen dus rondkijken en informatie krijgen over ons programma en met mensen praten hier.
En mag iedereen komen of moet je je opgeven van tevoren?
Nee, iedereen mag komen.
Nou, dan wens ik u een fijne dag.
De 22e. Hartelijk dank.
En succes.
Oké, dankjewel hoor. Dag.
Dag. En dan nu de column van Jyotika Hermsen, leidster van het Buddha Vihara Meditatiecentrum in de Sint-Pieterspoortsteeg in Amsterdam.
Bij Terhune in Buurse, dat is dicht bij Haaksbergen, spreken twee dames over als woensdag. Ze zijn beide al over de 90. Ze herinneren zich hoe ze als kind 's morgens vroeg naar de katholieke kerk gingen om een askruisje te halen. En je liep dan de hele dag rond met een dot as op je voorhoofd en de woorden van de pastoor, memento mori, gedenk dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren. Het begin van de 40 dagen vastenperiode voor Pasen. De moslimomroep vroeg ons mee te werken aan hun uitzending over vasten in de Ramadan. Youssef, 23, Marokkaan, die vertelt me: we eten niet van zonsopgang tot zonsondergang 1 maand lang en we geven geld aan arme mensen. Mirjam, uit de Joods-orthodoxe familie, vast op Yom Kippur, de grote verzoendag. En het spirituele centrum hier om de hoek biedt een vastenkuur aan in het voorjaar. Om te reinigen. Schoonmaak dus. En wat gebeurt er nou bij de boeddhisten? Het boeddhisme kent geen officiële vastenperiode, nog 1 groot afsluitend feest zoals het suikerfeest of Pasen. De Boeddha verwees naar de middenweg. Geen extremen. Ook hechtte hij niet veel waarde aan ceremonies en rituelen. Het vasten was een middel om je verlangen en je begeerte te controleren. Maar de Boeddha en zijn monniken vasten, als je wilt, elke dag, een hele leven lang. Ze eten niet na 12 uur 's middags tot de volgende morgen zonsopgang. En de tekst hiervoor die luidt: we zullen bescheiden zijn in ons eten. Gebruik wat je nodig hebt om je lichaam te laten functioneren. Laat geen gevoelens van honger bestaan, maar veroorzaak ook geen nieuwe onprettige gevoelens door te veel te eten of te drinken. Je zou kunnen zeggen: zorg dat je geen slaaf wordt van je tong, noch van je ogen, noch van je oren, noch van je verlangen om aan te raken. We eten immers de hele dag via onze zintuigen. We eten vormen en klanken, kleuren en geuren. We eten tijd, we eten aandacht. Hadden de katholieke kinderen daarom soms een vastentrommeltje, waarin chocolaatjes en snoepjes bewaard werden tot Pasen? Even geen directe behoeftebevrediging. Even niet eten. Vasten betekent onthouding, inkeer, stilte. Memento mori. Bedenk dat niets blijvend is, niets volkomen bevredigend, en dat niet jij het leven kunt controleren. Vuur gaat terug naar vuur, water naar water, aarde naar aarde en lucht naar lucht. Een monnik was een keer onredelijk en viel behoorlijk uit naar een student. En daarna besloot hij een week te vasten om zijn geest in balans te brengen. Hij wilde zichzelf helen. En ik heb nog een ander voorbeeldje. Eergisteren kwam Anna bij ons binnen. Ze was jarig. Is weer even wat anders. Ze bracht bloemen voor bij de Boeddha en had besloten om die dag te mediteren en ze wilde niet eten die dag. Ze wilde haar nieuwe jaar bewust en geconcentreerd beginnen. In de lange retraites die wij houden, eet meer dan de helft van de mensen 's avonds niet. Vasten als teken, als zuivering, als verzoening. Vasten als inkeer, als tijd van delen, als tijd van caritas, als tijd van karuna. Vasten om geest en hart in balans te brengen. Het askruisje als teken was toch wellicht zo gek nog niet.
U hoorde de column van Jyotika Hermsen. Retraites zijn een belangrijk onderdeel van de boeddhistische beoefening. Het is een manier om jezelf te observeren en om meer inzicht te krijgen in jezelf. Meestal zoek je in een retraite de stilte op, ergens in de natuur. De Amerikaanse zenleraar Bernie Glassman koos voor een andere aanpak, voor wat hij een straatretraite noemt. Deze retraites vonden juist plaats in de drukke stad, midden tussen dak- en thuislozen. Sinds een aantal jaren organiseert Bernie Glassman's Peacemaker Community straatretraites op allerlei plaatsen in de wereld. Afgelopen zomer vond er één plaats in Parijs. De Nederlandse opbouwwerkster Marion van Rooij was een van de deelnemers. En zij vertelde Jeannette Werkhoven hoe de straatretraite verliep en wat deze voor haar betekende.
Bernie Glassman was 30 jaar lang abt van verschillende zenkloosters in de Verenigde Staten. Hij legde in zijn centra altijd sterk de nadruk op sociaal geëngageerd boeddhisme. Vanuit zijn klooster in New York werd onder andere een medisch centrum opgericht, waar aandacht is voor alcohol- en drugsproblemen, en een bouwbedrijf dat zich inzet voor de huisvesting van daklozen. Glassman ziet zen niet als iets dat je alleen maar zittend beoefent. Zen is voor hem gelijk aan het leven zelf. Een aantal jaar geleden legde Glassman zijn ambt neer, maar hij bleef zich vanuit de boeddhistische visie inzetten voor de medemens in nood. Hij richtte daartoe in 1995 de Peacemaker Community op. De straatretraite, een van de vele activiteiten van zijn organisatie, is in zijn ogen een uitstekend middel om je vastgeroeste manier van kijken en denken onder de loep te nemen. Voor hemzelf was de straatretraite ooit een manier om zich te bevrijden van zijn laatste stukje trots. Opbouwwerker Marion van Rooij ontmoette Glassman vorig jaar en besloot direct mee te doen aan een retraite in Parijs. Inmiddels is ze ook actief in de Peacemaker-organisatie Nederland.
Eigenlijk is de Peacemaker-community het organiseren van het netwerk. Dus startend in Amerika, startend bij en aansluiting zoekend eigenlijk bij organisaties die voor mensen werken die het niet goed hebben in de samenleving in principe. Dus mensen die dak- en thuisloos zijn, maar ook mensen die bijvoorbeeld illegaal in het land zijn, ook prostituees die verloren zijn in die zin van dat ze ergens terecht zijn gekomen waar ze van tevoren nooit bedacht hadden dat ze daar terecht zou zijn gekomen, maar ook terminale patiënten. De Peacemaker Community die richt zich vooral op allerlei mensen dus die op deze doelgroepen die ik net noemde activiteiten organiseren. Dus bijvoorbeeld de mevrouw die bedacht heeft van laat ik die verslaafde maaltijden verstrekken. En dan op een moment waarop die mevrouw geen geld meer heeft om die eten te koken, dat de Peacemaker Community die mevrouw helpt met het vinden van geld of het vinden van dat marktkooplui of slagers of die dan ook een bijdrage levert, soms in geld of soms in goederen, zodat die mevrouw het eten wel kan maken.
Ja, dus mensen worden ook zelf betrokken bij het werk.
Precies. En daar ligt denk ik ook een grote kracht van mensen die eerst denken, maar ik kan niks of ik ben waardeloos of ja, dat die dus door het werk of door aangesproken te worden op hun kwaliteit en net zo lang doorgaan dat ze ontdekt hebben bij zichzelf, hé, misschien kan ik wel wat. Om dat dan om te vormen naar inderdaad dat iemand wat kan. Koekjes bakken of koekjes verkopen of kleren maken, die kleren weer verkopen. Zodat je weer de zin vindt van het leven in de maatschappij.
En is het een helemaal zelfstandig netwerk of zijn er ook aansluitingen met bestaande hulporganisaties?
Ja, het laatste. Het is een organisatie, dat zei ik al, die kijkt naar netwerk. Daar vooral de aandacht op geeft. Maar netwerken met particulieren, de mevrouw die ik net even aanhaalde bijvoorbeeld. Maar ook zeker netwerken met andere organisaties.
Ik denk ook aan organisaties als Leger des Heils of Rode Kruis of zo.
Ja, zou kunnen. Ik heb in Amsterdam, daar ben ik dus begonnen met een netwerk op te zetten. Daar ben ik begonnen met contacten vinden en te leggen en ook te krijgen met Stichting Voila. Die is in Amsterdam vrij bekend. Die is helemaal ingebed in het hele netwerk van dak- en thuislozen in Amsterdam. We zijn niet van plan om echt hele nieuwe activiteiten op te zetten. Daar zou ik maar tijd voor hebben voor maar één ding. Maar wel om te kijken welke mensen zou je aan elkaar allemaal kunnen koppelen.
Ik wilde met jou ook graag praten over die straatretraites, want dat is nogal wat natuurlijk, een straatretraite. Wat houdt het precies in?
Het belangrijkste in de straatretraite is de, wat Bernie Glassman noemt de plunge. Met plunge bedoelt hij dan geconfronteerd worden met niet weten. En dan moet je denken aan extreme dingen, omdat je alle andere dingen al haast kunt invullen. En de straatretraite, we kennen allemaal mensen die op straat leven. En we hebben er allemaal zo onze eigen relaties mee. Maar niemand van ons weet wat het betekent, tenzij je ooit zelf dakloos bent geweest, wat het betekent om zonder enige rode cent op straat rond te moeten lopen en toch aan eten moeten komen op het moment waarop je maag knort. Dus dat is de bedoeling, dat je die confrontatie eigenlijk met jezelf aangaat. En je kan een retraite doen door lekker warm in een huis te gaan zitten en je voor te stellen wat het is om op straat te lopen. Nou, die vormen die kan je in allerlei retraite-achtige dingen vinden. Op zich is daar ook niks verkeerd aan om het op die manier te doen, maar dit is een andere vorm.
Ja.
Gewoon om met jezelf geconfronteerd te worden, wat het betekent om alles wat je aan bekendheid hebt. En geld staat er heel erg symbool in, om dat achter te laten, niet mee te nemen op straat en toch 3 of 4 dagen rond moeten zien te komen. Ja.
Maar is het doel alleen maar overleven?
Je komt terug bij de basis. Dat is eigenlijk wat ik zelf meemaak. Ik heb niet gehoord dat het de bedoeling zou zijn om te leren om te overleven. Ik denk namelijk zelf dat de meeste mensen wel weten hoe te overleven. Maar dat het echt meer gaat om contact te maken met dat stuk van jezelf wat je normaal gesproken gewoon niet bij stilstaat.
En wat is dat stuk dan? Kun je daar iets meer over zeggen?
Het is intens. Doordat eigenlijk alles, nou dat zei ik natuurlijk al, waar wij onze zekerheid aan koppelen, dat er dan niet is.
Maar wat is er dan wel als dat er niet is?
Wat er wel is, het zijn je gevoelens bij met de knorrende maag rondlopen en dat je weet dat de enige manier om aan eten te komen is dat om een ander te vragen. Dus je wordt geconfronteerd met de moeilijkheid om iets te vragen aan een ander. Of geconfronteerd te worden met dat een ander het misschien ook wel prettig vindt om iets aan je te geven. Dus normaal gesproken denk je aan geld geven of geld krijgen in het kader van dak- en thuisloos op een andere manier dan dat je dus je portemonnee niet bij je hebt. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Iets anders ook, dat we doen het is per definitie in een groep. En ik denk ook dat er ook echt 8 mensen minimaal nodig zijn om zoiets te kunnen doen. Zodat je ook het contact met elkaar hebt en ook kunt delen over wat het voor je betekent. Op het moment waarop dat de opdracht is, nu gaan we eten halen en zorg maar dat je er aankomt. By the way, er zijn een paar regels waarvan de ene is, er wordt niet gestolen. Dus het moet op een eerlijke manier met vragen aankomen. En de reacties die je dan krijgt van mensen op het moment waarop dat je vraagt, mag ik een broodje? Trouwens, ik kan er niet voor betalen. Die zijn ook heel erg van, ja, maar hoe kan dat nou? Want je ziet er goed uit. Ik bedoel, wij zullen er nooit uitzien als een echte dak- en thuisloze. Ook niet als je 3 dagen in dezelfde kleren rondloopt. Dan nog staan je ogen anders dan nog.
En vertel je dat dan ook, wat je doet?
Nee, de afspraak in ieder geval in straatretraite waar ik zelf mee heb gedaan. Dat was afgelopen zomer in juni 2002 in Parijs. Daar was de afspraak dat als mensen vragen, waarom heb je het nodig om een eerlijk antwoord te geven? Dus geen lang verhaal over peacemaker community en wat ook. Nee, het antwoord is van ik wil nu graag een broodje eten, want ik heb honger. En het is ook ja, de confrontatie met het effect wat zo een opmerking. Je bent eerlijk over wat je doet. Ja, en vervolgens word je geconfronteerd met de reactie van degene die je die vraag stelt en aan wie je het antwoord hebt gegeven.
Ja. En kun je eens een voorbeeld geven van zo'n reactie?
Nou, wat voor mij het meest schrijnende voorbeeld was, die heeft me ook echt heel erg getroffen. Dat was dat er Ik spreek niet zo vreselijk goed Frans. En ik vroeg in al mijn ingestudeerde zin, ongelooflijk mijn best gedaan, om aan mensen geld te vragen. Want dat vond ik makkelijker dan om eten te vragen. En dat er een mevrouw vraagt van, wat zeg je? Dus dat moet je nog een keer doen. Dan wordt de drempel eigenlijk alleen maar erger door. En vervolgens dus nog een keer gevraagd. En dat zo'n mevrouw me echt van boven naar onder helemaal aankijkt. En me dan recht in mijn ogen kijkt en zegt, maar wat doe jij in Parijs zonder geld? En jij buitenlanders zonder geld, die horen hier niet in Parijs. Ga maar terug naar je eigen land. Ik realiseerde me op dat moment heel erg dat ik ben een buitenlandse. Als Nederlandse in Parijs. In die zin heeft ze gelijk. En ik bezat op dat moment de woorden niet om haar eventueel nog veel meer te vertellen over de achtergrond van het waarom enzovoorts. Dus dat is een soort handicap. Aan de andere kant maakt dat makkelijk, want de regel was om daar helemaal niet zo'n lange verhaal over te maken. Maar waar ik mee naar huis ging, zeg maar, was toch de gedachte aan zoveel mensen van niet-Nederlandse afkomst in Nederland met hun niet vloeiende Nederlandstalige zinnen die graag dingen willen en die op eenzelfde soort manier benaderd worden.
Ja, en dan kan ik me voorstellen dat zo'n retraite in een vreemde stad nog extra moeilijk is.
Ja, in zekere zin wel, als je de taal niet zo goed beheerst. Vervolgens zijn mij gevraagd om een straatretraite te organiseren in Amsterdam. Amsterdam is niet mijn stad, maar wel een bekende stad voor mij in Nederland. En ik zal je eerlijk zeggen dat ik dat persoonlijk veel moeilijker vond dan mee te doen in een stad die voor mij meer vreemd is, zeg maar.
Ja, want hoe zou het zijn als je bekenden tegenkwam?
Bijvoorbeeld, ja. Of, ja, juist in je eigen taal te moeten doen. Ik vind, dat zijn toch elementen die ik persoonlijk wel confronterend vind. Ja.
C'est mon chargé de romance, comme un matin qui sourit, c'est un amour. Qui commence dans le printemps de Paris. Paris qui n'est à personne est à toi si tu le veux. Mon ami, je te le donne. Ce cadeau, c'est pour nous. C'est mon chargé de romance, comme un matin qui sourit. C'est un amour qui commence dans le printemps de Paris. Veux-tu les rues de ma ville traînant autour des cafés? Où les jours passent tranquilles et les filles décoiffées. C'est mon chargé de romance, comme un matin qui sourit. C'est un amour qui commence dans le printemps de Paris. Les amoureux se promènent, ils se regardent ravis. Mon ami, c'est toi que j'aime, le bonheur c'est pour la vie. C'est mon chargé de romance, comme un printemps qui sourit, c'est un amour qui commence dans le printemps de Paris.
Volgt er straks al iets over die basisbehoeften, want in feite ben je daarmee bezig bij zo'n straatretraite om te zorgen dat je basisbehoeften voor elkaar komen. Hè? Je onderdak voor de nacht, het eten een paar keer per dag. Maar als je daarmee bezig bent, heb je dan nog oog voor spiritualiteit?
Ik denk het wel, want op Ik heb juist veel spiritualiteit ervaren toen we in Parijs waren. Omdat er is ook heel veel tijd. Er zit een soort structuur in de dag. Je staat ongeveer tegelijkertijd op. Er is een afspraak. Het laatste punt van de dag. Hè, we verzamelen op die en die tijd daar en daar. Dat wordt ergens die dag afgesproken. We gaan ook met elkaar op zoek naar een slaapplaats. En met elkaar slapen in die zin. Maar dat zijn de structuren. Maar verder heb je dus heel veel tijd om met je eigen gedachten bezig te zijn. We hebben veel tijd doorgebracht, bijvoorbeeld in kerken. Nou zijn er die in Parijs heel veel en hele mooie en prettige plekken om te zitten. Maar doordat je ook geconfronteerd wordt en omdat er ook tijd is om gewoon te zitten, denk ik dat dat de momenten zijn van spiritualiteit. Om bezig te zijn van wat voel ik, wat doe ik.
Ja, dus je kunt allerlei reactiepatronen tegenkomen. Wat was voor jezelf een belangrijke confrontatie in je reactiepatronen, waar je bijvoorbeeld voor die tijd niet gewaar van was?
Nou, wat ik vooral gevoeld heb, was dus de opmerking van die Parijse mevrouw die ik me net aan, die ik net aanhaalde. Ik merkte dat ik dat ook een reactie was om heel erg toch in mezelf bezig te gaan. Terwijl met mezelf bezig zijn, mijn eigen gedachten stil in mezelf getrokken. Terwijl Parijs natuurlijk een stad is, normaal. Het leeft en bruist en wat dan ook. En ik heb me verbaasd over het feit dat ik daar 3 dagen in die prachtige bruisende stad heb rondgelopen en er niet aan deel heb genomen. Gewoon omdat ik bezig was met de elementen die de retraite brachten.
Ja. Je voelt je dus ook wel buitengesloten.
Ja, en het is een confrontatie. Dus dat het dus mensen zijn wiens dagelijks leven dit is. En ja, daar kan je de hele dagen mee vullen met gedachten, bij wijze van spreken. Ik bedoel, dat vecht, ja, dat is een moment om dan daarmee bezig te zijn.
Ja.
Voor ons is het een momentopname. We hebben dus ook veel tijd doorgebracht, staande in de rij tussen allerlei mensen, dus wiens dagelijks leven het wel is, om in zo'n rij te staan, wachtend op je eten. Want wat dat betreft is bijvoorbeeld in Parijs is het heel goed geregeld. Er is heel veel gratis voedselverstrekkingen. Maar terwijl je dan in een rij staat te wachten, ontstaan er gesprekken. Dus je hoort verhalen van mensen, hoe ze daar gekomen zijn. En dat raakt.
Ja.
Ja. Mijn werk, als vak, ben ik opbouwwerker. Dus ik werk in het welzijnswerk. En ik kom met heel veel verschillende culturen in aanraking. En ik heb altijd gedacht dat ik wel wist wat er in de wereld van die mensen omgaat. Omdat door mijn werk ik veel gesprekken voer met mensen en taal heel vaak geen barrière meer is, omdat je op een andere manier al contact hebt gemaakt. Ik had nog nooit dit gevoel dat wat zij zouden kunnen voelen. Want dat geldt, je mag natuurlijk nooit generaliseren, maar ik denk dat, ja, dat het op dat soort elementen gaat als je zegt van retraites en diepgaande belevingen.
Maar dus ook compassie. Het is direct ervaren van wat compassie eigenlijk betekent.
Ja. Maar het is mijn persoonlijke verhaal. Ik bedoel, als je nog 3 andere mensen zou vragen, zullen die waarschijnlijk een 3 andere weer een ander verhaal hebben.
Ja. En je zei al, 's avonds kwamen we dan bij elkaar met die groep. Waar ging je dan slapen? Hoe moet ik me dat voorstellen?
Een paar mensen die hebben in Parijs gewoond of wonen er en kennen de stad van dichtbij. En weten ook wat dan de veilige en minder veilige plekken zijn. Dus en onder leiding van hun gingen we met z'n allen naar een plek die zij in ieder geval kenden als zijnde veilig. En dan wordt er gekeken naar waar kunnen we dan met z'n 11 was het in dat geval, tegelijkertijd een matje uitrollen. En we hebben dus 1 keer geslapen. Dat was een soort plantsoen, zeg maar, aan een flatgebouw. Ja, een beetje verstopt tussen de bomen en de struiken in. En we hebben 2 nachten geslapen aan de Seine. Dat was toch wel een bijzondere ervaring.
Ja. Ben je nog bang geweest ook?
Nee.
Het heeft waarschijnlijk ook wel effect gehad op je dagelijks leven nu.
Ja, mijn ogen zijn open gegaan voor het leven van mensen die dus dagelijks, die geen andere keuze hebben dan dagelijks op straat te leven. En ik heb daar bewondering voor gekregen. En eerst waren die mensen natuurlijk, want je komt ze ook gewoon iedere dag wel ergens tegen. En ik koop de straatkrant. Ik bedoel, in die zin werd ik geconfronteerd aan wel dat er mensen zijn die dit soort activiteiten doen om aan een dagelijks inkomen te komen. Door, ik ben niet vreemd van de zaken hoe ze in de wereld zijn. Maar het voelen daarbij, dat heeft door die straatretreat is dat dichterbij gekomen. Dus ik heb bewondering gekregen van mensen die het dus dagelijks doen. En ik snap ook dat deze mensen, wiens leven het dagelijks is, om daar op straat te leven. En het grote verschil tussen ik die dat na 3 dagen weer terug naar huis ga. En onder de douche stap en weer schone kleren aandoen en er kan opdoffen. En mensen die dat dus gewoon niet kunnen. Ze kunnen wel naar een plek en ze kunnen wel ergens douchen. En ze kunnen ook schone kleren aan. Maar vervolgens ga je weer opnieuw de straat op. Dat is toch het grote verschil.
Als je dus start met de retraite, dan neem je ook echt helemaal niks mee. Geen matje om op te liggen, geen koekjes in je zak, helemaal niets.
Nee, de enige regel die in de loop der tijd is ingekomen, dat was de slaapzak die meegenomen mocht worden. Maar verder dus ook niets. En geen betaalkaart, geen telefoonkaart, helemaal niets. In Parijs hadden we net slechts 1 metrokaartje. En dat was ook een van de regels van op het moment waarop dat je echt de groep kwijt bent en ook even niet meer weet hoe dan wat. Dan de leider van de retraite daar, die woont in Montreuil. Dat is Catherine. En Catherine die heeft het meditatiecentrum in Montreuil. En was de regel om dan met dat 1 metrokaartje dat ik dan heb naar Montreuil te reizen. Daar was altijd iemand thuis.
Dus er is een vangnet in ieder geval.
Ja.
Wanneer zijn de volgende retretes voor mensen die graag mee willen doen?
We hebben nog niet een duidelijke datum in ons hoofd wanneer we dat gaan doen. Ook waarschijnlijk 2003 in het najaar. Omdat we vanuit de ervaring die we nu hebben geleerd dat mensen het nodig hebben om, dus potentiële deelnemers hebben dat al gezegd, het nodig hebben om een soort aanlooptijd te hebben. Dus je kan je nu opgeven, zodat als ik zie van, we hebben nu ongeveer 8 mensen bij elkaar, dan wil ik een soort aanlooptijd met elkaar gaan hebben om erin te groeien, om dan in het najaar van 2003 met elkaar zo'n straatretraite te doen. Als voorbereiding op de straatretraite, dat is wel belangrijk om even te noemen, dat is het maken van een mala. Mala is het woord wat er daaraan gegeven is. Je kan je voorstellen, en dat is wat ik met de meeste mensen zie doen, kralen. 18 kralen ter waarde van €50 per kraal maken. Die €50 per kraal, die vraag je aan andere mensen. Dus bijvoorbeeld je collega, bijvoorbeeld familie, kennissen, wie dan ook. En dat geld, dat wordt ingezameld. En dat voordat je meedoet aan de retraite zelf, wordt het op een rekening gestort. En vervolgens wordt dat tijdens de retraite met de groep bepaald waar dat geld van iedereen naartoe gaat. Dus welk project. Dat is een onderdeel van de retraite. Dus om misverstanden te voorkomen, dat gaat dus niet naar de Peacemaker Community.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le pont de Paris, jusqu'au soir vont chanter. L'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
U hoorde een bijdrage van Jeannette Werkhoven. Wilt u meedoen aan een straatretraite, dan kunt u contact opnemen met Marion van Rooij. Telefoonnummer 035 628 4509. Tot slot. De Vietnamese boeddhist en vredesactivist Thich Nhat Hanh schreef een open brief over de mogelijke oorlog in Irak. Uit deze brief lezen wij een aantal passages voor. Ik vraag al mijn vrienden en volgelingen op de 5 continenten mij te volgen in het nederig vragen aan de regering van de Verenigde Staten geen oorlog in Irak te beginnen. De oorlog zal alleen vernietiging brengen, niet alleen in Irak, maar ook in de Verenigde Staten en elders op de wereld. Kijk alsjeblieft naar uw eigen ervaringen met oorlog en herken de uitgebreide vernietiging die een oorlog veroorzaakt bij de oorlogvoerende landen, op het gebied van kostbare mensenlevens, vernietiging van de natuurlijke leefomgeving en vernietiging van internationale relaties en de vrede tussen volkeren. Kijk naar de onderlinge afhankelijkheid tussen de Verenigde Staten en alle andere landen en realiseert u dat het ergens beginnen van een oorlog onvermijdelijk tot gevolg heeft dat overal oorlog ontstaat. Wij vragen de Verenigde Staten om in harmonie met alle volkeren op te treden. Maak gebruik van de collectieve wijsheid en de vermogens om tot oplossingen te komen die in de gemeenschap van volkeren bestaan. Help de Verenigde Naties te versterken als organisatie die vrede bewaart, omdat dat de hoop van de wereld is. Schaad of vernietig alsjeblieft niet de autoriteit en de rol van de Verenigde Naties en ondersteun deze van harte door haar aanbevelingen op te volgen. Herken alsjeblieft het belang ervan dat de Verenigde Staten een actief lid van de grote organisatie van de Verenigde Naties blijven. Streef er naar samen te werken als een internationale gemeenschap die de veiligheid en het welzijn van alle mensen in de wereld nastreeft. De Verenigde Naties hebben de mogelijkheid constructieve gesprekken op te zetten en te onderhouden om vrede en veiligheid voor alle landen van de wereld te bereiken. Gebruik alsjeblieft de grote kracht en wijsheid van de Verenigde Staten door te laten zien aan de wereld dat het mogelijk is het conflict op te lossen zonder langdurige schade en vernietiging toe te brengen door een oorlog te beginnen. Een ieder zal erg dankbaar zijn. Tot zover deze citaten uit de brief van Thich Nhat Hanh. Dit is ook het einde van deze aflevering van Reflecties, het wekelijkse radiomagazine van de Boeddhistische Omroep op zaterdagavond. Als u een van de uitzendingen heeft gemist of meer informatie wilt hebben over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Volgende week zaterdag in Reflecties, onder andere het curriculum van Sui Renji en een bijdrage over boeddhisme en hypnotherapie. Morgenavond is de Boeddhistische Omroepstichting ook te beluisteren op deze zender om 8 uur met een programma over George Hulskramer. de man achter de Amsterdamse spirituele boekhandel Au bout du monde.